Heb jij geheimen?
Iedereen heeft geheimen.
En heb je geheimen die niemand weet?
Dank het wel. Ja, dank het wel.
Ja, vast wel. Ja. Ieder mens heeft bepaalde geheimen. Want wij vertellen elkaar eigenlijk wel alles, maar soms ook niet. Nee, je houdt sommige dingen gewoon voor je.
Ja, dat ik denk dat ieder mens dat heeft. Je hebt altijd dingen die je niet aan iemand vertelt.
Nee.
Ja. Of aan niemand vertelt.
Zeg, aan niemand?
Aan niemand.
Ik heb geen echte, dat soort geheimen heb ik niet, nee.
Een open boek.
In de zin dat ik ergens in een bos in Oost-Nederland een eigen geheim eenmans schuilkeldertje heb. En ik hoop dat ik de wereldgeschiedenis... Nou ja, nee. Dan weet ik ze zelf ook niet.
Mijn naam is Frank van Dijk. En dit is De Bunker. Een podcast over een plek meters diep onder een speeltuin... net buiten het centrum van mijn stad. Stap je daar binnen, dan zet je een stap terug in de tijd. Toen men bang was voor de bom.
Je weet dan gewoon als er een nucleaire oorlog komt... dat je gewoon geen schijnvakantie meer maakt. Dan kun je beter buiten gaan staan met z'n allen... en een flesje bier opsteken en met een stukje kaas erbij... en zeggen laat maar komen met met dat ding.
Waarom was deze plek nodig?
Want iedereen, als je... het dagelijks leven wil ontwrichten, ja, dan moet je dat vooral doen.
Ja, pak je de communicatie. Ja.
Wat gebeurde hier?
Deze bunker heeft dus op deze manier klaargelegen als onderkomen voor een instandhoudingsteam van 26 mensen.
En waarom is het al die tijd intact gebleven?
Wij vinden het fijn om gewoon op die manier met veiligheid bezig te zijn. En ja, als dat vonkje ergens een beetje overslaat, ja, dan zijn wij gewoon als team... heel erg in onze missie geslaagd.
Deze plek stamt uit een andere tijd. Toen ik er zelf nog niet was, of in elk geval te klein om te beseffen... waar de generatie van mijn ouders toen bang voor was. En in de gesprekken voor deze podcast hoor ik ook... hoe die tijd voor sommigen weer lijkt terug te komen. De angst van toen is er nog altijd. Daar kom ik op terug in de volgende en laatste aflevering. Maar eerst wil ik weten, hoe kom je nou aan zo'n bunker... en wat is de boodschap die moet blijven hangen? Dit is aflevering 7 van De Bunker. De bunker is in dit geval een atoombunker, afgekort als NCO. Nucleair chemisch onderkomen. Gebouwd tijdens de Koude Oorlog in elk telefoondistrict van Nederland... in de buurt van de telefooncentrale... en bedoeld als ondergronds commandopost en telefooncentrale in geval van nood. Om ervoor te zorgen dat de vitale sectoren in ons land kunnen blijven communiceren. Ook als er crisis, nood, oorlog of wat voor calamiteit dan ook was. Denk bijvoorbeeld aan de overheid, aan ziekenhuizen, brandweer, hulpdiensten, elektriciteitsbedrijven, het waterleidingbedrijf. En diezelfde bunkers beheerden ook het Nationaal Noodnet toen, na de val van de muur, na de Koude Oorlog... er nog altijd behoefte bleek aan veilige crisiscommunicatie. En een van de redenen voor dat noodnet, zo hoorden we de vorige keer... was de finale van de Soundmix Show met Henny Huisman. Mensen konden via de telefoon bellen voor hun favoriete kandidaat... en dat legde het complete telefoonnet plat. Paniek, voor en achter de schermen. 112 was niet meer bereikbaar. Tussen de uitzending en de uitslag zat destijds het nieuws... en het achtergrondprogramma Brandpunt... waar je hier nog even een kort stukje van hoort. De inmiddels overleden Willibrord Frequin staat, ongeduldig als altijd, bij Henny Huisman.
Weet je al wie de winnaar is?
Nee, wist ik het maar. Zou ik het nu al bekendmaken in Brandpunt? Zou je wel willen, hè? Nee, dat gaat straks gebeuren.
Er was die avond paniek. En er is daarna veel gebeurd om herhaling te voorkomen. Maar echt mis ging het dus gelukkig niet.
Maar er kon van alles gebeuren. Dus dat vliegtuig wat uit moest wijken, nou, dat moest naar een andere baan. Want daar brandde dan dat licht niet. En dus er was van alles aan de hand. En ziekenhuizen hebben noodaggregaten. Voor een week werd ons later verteld. Dus, maar ja, er was paniek. Er was grote paniek. En het heet dus nog steeds het Henny Huisman-syndroom. En, ja. En wat is dat? Dat is narigheid. Dat is als iets waar rook uit komt, iets wat mislukt of wat dan ook.
En echt mis ging het ook niet in de nacht van 31 december 1999... op 1 januari 2000. De millenniumwisseling. Die nacht waren alle bunkers volledig bemand in ieder telefoondistrict. Om ervoor te zorgen dat in geval van nood de hulpdiensten, de belangrijke sleutelfiguren, met elkaar konden blijven communiceren. En ook die nacht ging het dus goed. Toch? Even checken bij Sjaan Popma. Ik sprak hem in de Erasmus-toren in Nijmegen. Uitkijkend over de regio Arnhem-Nijmegen vanaf verdieping 19. En Jean was de man die jarenlang voorbereidingen heeft getroffen voor een probleemloze millenniumwisseling voor het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis en de universiteit.
19th floor. Uiteindelijk is het nergens echt misgegaan op de wereld. Of weet jij, omdat je op dat moment voor je werk ermee bezig was, dat de systemen zijn uitgevallen op plekken?
Nou, er zijn zeker de nodige dingen wel misgegaan. Alleen niet op een schaal dat je daar het wereldnieuws mee haalt of zo. Nee, dat niet. Er zijn inderdaad geen vliegtuigen uit de lucht gevallen of dat soort dingen. Maar er zijn uiteraard zeker wel dingen stuk gegaan of misgegaan. Nou, als dat een kwestie is van repareren, ja, dan is het ook goed. Ik bedoel, er zijn geen risico's die je tot nul kunt reduceren. Alles kan kapot gaan.
Ja.
Of gehackt worden, of uiteindelijk. Nou, je moet dus leren leven met risico's. En die risico's moet je proberen te reduceren tot een niveau wat je acceptabel vindt. Nou, dat is precies wat hier ook speelde. Alleen de potentiële impact van iets wat misging op dat moment was heel groot. Dat is altijd met risicomanagement. Dus gaat het altijd om hoe groot is de impact van iets wat kan gebeuren en hoe groot is de kans dat het gebeurt. En die kans die hebben we echt geminimaliseerd door dat zorgvuldige project. De impact was nog steeds potentieel heel groot. Dus daarom zaten we daar.
Daarom zaten we daar, zegt hij. En daarom zat Peter dus ook in de bunker met zijn mannen. Oefenen. Elke keer weer. En gelukkig is het ook daar nooit zo ver gekomen dat hun oefeningen echt praktijk werden. En je hebt Peter ook al kunnen horen in de voorgaande afleveringen met de rondleiding. Want Peter was dus daadwerkelijk van de PTT-instandhoudingsploeg. Weliswaar niet in de bunker in Arnhem, maar die in Venlo. En zoals we inmiddels weten, die bunkers zijn exacte kopieën van elkaar.
Qua opzet is die exact hetzelfde. Hij kan namelijk niet anders gebouwd worden.
Nee. Zodat je het inwisselbaar is, zodat jij hier kunt werken en iemand van hier kan daar werken.
Helemaal correct, ja.
Wanneer ben je bij KPN begonnen?
Ik kwam daar vanaf de LTS, toendertijd. En in mijn tijd was er dan een brugklas naar de MTS. En vanuit die brugklas, MTS, gesolliciteerd. 240 kandidaten. En we zijn met z'n tweetjes daar naartoe gegaan. Ik was de jongste manager van Limburg bij KPN.
En op een gegeven moment word je dan verzocht, hè? Gevraagd.
Ja, het ging niet.
Voor die diensten. Dat is dus geen verplichting, het is een keus.
Het is een keus die je maakt, maar die je bijna niet langs je neer kunt leggen. Er zijn twee redenen voor. Eén keer, het was een elitegroep met een bepaalde faciliteiten en ook geheimhouding. Je moest een drievoudige aandachtsgebied hebben. Ik was eerst wachtcommandant van de beveiliging, omdat ik het technisch overzicht manager was, heb je dus zeg maar het totaal inzicht van alle documenten die nodig zijn om überhaupt een telefoonnet te kunnen exploiteren. En die ingrediënten die zijn dan goed om zeg maar bij de instandhoudingsgroep gevraagd te worden.
Ja. Dus dat is een soort van eer,
erkenning? Zonder meer een eer. Ik heb ook zeg maar door de burgemeester van Venlo Germant een Dreemedaille. Nee, het is wel een eer. En in die tijd moet je je voorstellen, dan zitten we dus in de 80er jaren. Niemand van KPN kwam in zo'n bunker. En het was ook zo dat als wij oefeningen draaiden, dan was het soms dat er gastdocenten werden uitgenodigd, dat je eerder weg moest. Maar je manager die kreeg zeg maar een berichtje. Driessen, die is dinsdagmiddag niet aanwezig.
Ja.
En hij kwam ook niet vragen waar ga jij naartoe. Hij wist gewoon dat je dat niet hoefde te vragen. Naderhand kwam ik zelf in de positie te zitten. Had ik ook medewerkers. Waar ik ook weer van mijn chef,
Toren kreeg. Maar,
en hiërarchie. Die en die zitten bij de instandhouding. En dan wisten ze niet dat ik zelf ook bij de instandhouding zat. Maar dat werd echt zo gespeeld.
Ja.
Ja, en daar ging je ook een beetje proud op. Hè, van ik hoor binnen jullie te.
Nee, dat snap ik ook heel goed. En het is een erkenning. En je kunt er trots op zijn. Tegelijkertijd, het is een keus met behoorlijke verantwoordelijkheid. En ook wel impact. Als de nood aan de man is.
Ja.
Ben jij hier.
Ja.
En niet bij vrouw, kinderen, vrienden.
Het was een bewuste keuze. En ik ben er nou nog van overtuigd. Alles wat ik in die periode heb geleerd, ja, gaf mij elke maand dat ik bij die groep zat, meer het gevoel dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik zal het heel kort toelichten. Als je inzichtelijk krijgt van hoe op een gegeven moment een atoombom, hoe dat je die tactisch kunt gebruiken en niet zoals in Hiroshima van ik heb ze per ongeluk laten vallen, dan leer je dingen om je ook te beschermen. En als je elke maand dat je in dit soort organisaties meedraaide, leerde je van, hey, wat bij de brandweer gebeurt, of wat bij de politie gebeurt, of wat in binnenlandse zaken gebeurt, dat weet ik ook. Want ik zit mee in dat netwerk.
Ja.
En door die kennis die je daarin op begint te doen, die zou ik niet hebben gehad als ik had gezegd, ja, maar dat is met de gevaarlijk, dat doe ik niet. En ik ben er nou nog altijd 100% van overtuigd, dat als ik mijn vrouw en kinderen in de steek had gelaten, en ik hier mijn werk was gaan doen, had ik het nog altijd goed gedaan. Want dan kon je je vrouw helpen en ook je kinderen. Ik zou bij wijze van spreken in een corrupte modus, zou ik contact kunnen zoeken met mijn vrouw en zeggen van, als ze roepen van ga evacueren, dan ga je dus niet naar het zuiden, maar je gaat naar het westen. Je begint door de kennis die je opdoet, ga je bewust een huis kopen met een kelder. En dat zijn allemaal van die kleine dingen die leerde je hier. En die hielpen mij, of die gaven mij het gevoel dat ik op die manier mijn gezin kon beschermen. Ik heb dat ook met mijn vrouw besproken. Die zei in eerste instantie ook, je bent wel gek als je het doet. Toen ik het uitgelegd heb, want ik kende wel mensen die daar ook in meedraaiden. Er waren ook mensen waar je gewoon een gesprek mee kon hebben voordat je daarin ging stappen. Ja, mijn vrouw die snapte het ook.
Ja. Deelde je alles?
Nee, dat werd niet gedeeld. Nee, dat brengt alleen maar onrust. En vaak ook een heel complexe situatie, bijna niet uit te leggen aan een buitenstaander. Hè? Dat werd dus niet gedeeld.
Omdat het lastig uit te leggen was, werd dus niet alles gedeeld. Maar ik begrijp dat ook best wel. Want je komt niet thuis en je vertelt je vrouw niet vrolijk dat je als PTT'er behalve verbindingen leggen en oefeningen met brandjes blussen ook gewoon met echte vuurwapens hebt gewerkt. De bunker en zijn mensen moesten namelijk wel voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen. In tijden van nood was het leger of de politie druk met andere dingen. Dus je moest jezelf kunnen verdedigen.
Uiteindelijk, de selectie of je wel of niet daarbij zat, ja, daar kon je niet zelf helemaal voor opgeven. Want ja, je wilt toch zeker weten dat in elk telefoondistrict mensen waren van onbesproken gedrag. Dus nou, het feit dat Peter tot wachtcommandant van de bunker in Venlo heeft geschopt, dat zegt dan niet over zijn onbesproken gedrag. Maar heel simpel, waarom moest je van onbesproken gedrag zijn? Peter, hoeveel wapens had jij waar je die onder je had?
225.
Wat voor wapens?
Brouwers.
Ja, dus als wachtcommandant had hij gewoon bergen met pistoolmitrieurs, gewone pistolen, allemaal munitie liggen. Simpelweg omdat de gebouwen van KPN en ook dit soort infrastructuur van KPN, die moesten verdedigd kunnen worden. Niet zozeer om rechtstreeks te verdedigen tegen de Russen, want simpel, dat laten we aan het leger over. Maar wel om allerlei actiegroepen die zoiets hebben van ja, wij zien het überhaupt niet zitten dat er geld uitgegeven wordt aan oorlogs, aan civiele verdediging. Om te zorgen dat de PTT-gebouwen en de infrastructuur vrij bleef van dat soort actiegroepen.
En daar hoor je de man weer met wie deze podcast begon. De man wiens naam ik nog altijd niet heb genoemd. Want dat heeft hij liever niet.
Nou, het enige is dus als mijn naam ergens nog zit in die presentatie, of je daar even gevoelig voor wil zijn.
Ja.
Want die bestaan niet.
En daar kom ik nog op terug. Maar voor nu eerst een andere vraag. Want hoe komt hij nou aan deze bunker? Dat Nationaal Noodnet, dat is nog in gebruik geweest tot 2010 via de bunker. En toen?
In 2010 was duidelijk dat er weer een nieuw noodnet zou komen. Dat heette toen de noodcommunicatievoorziening. Want ja, die apparatuur in die bunkers, ja, die was inmiddels ver afgeschreven. En toen is er gezegd, ja, we hebben het eigenlijk niet meer nodig dat dat in bunkers komt te staan. Weet je wat, we zetten dat gewoon weer boven ons neer. We gaan die bunkers allemaal ontmantelen, afbreken en wegdoen. Nou goed, toen ben ik in contact gekomen met iemand die op dat moment bij de afdeling vastgoed van de KPN werkte. En toen heb ik daar het gesprek mee gehad van hoe staat het met cultuurhistorie en het veiligstellen daarvan voor het nageslacht.
Het verhaal erachter.
Ja, ja. En KPN, de raad van bestuur van KPN, die snapte dat ja, zij zelf kunnen niks aan cultuurhistorie doen. Hoort ook helemaal niet bij hun taak. We hebben toen een stichting opgericht waarvan we specifiek hebben gezegd, die stichting heeft tot doel om de cultuurhistorie van hoe dat allemaal gelopen is met die noodnetten en die bunkers en die instandhoudingsdienst, om die cultuurhistorie gewoon in stand te houden. En kers op de taart hebben we daarbij dus voor een symbolisch bedrag een van die 23 bunkers mogen uitzoeken.
Het moet toch kikken zijn geweest dat dat lukte?
Ja, aan de ene kant kikken, aan de andere kant dan ga je natuurlijk wel even, je krap je wel even op je hoofd. Want ja, kijk, als je een huis koopt of krijgt, dan kun je nog een beetje inschatten wat het betekent om dat te moeten verven of om daar onderhoud op te plegen. Ja, dit is een bunker uit de jaren 80, hij ligt onder de grond. Een inspectie van hoe het object erbij ligt, ja, dat lukt niet. Maar goed, uiteindelijk hebben we gewoon, er waren drie initiatiefnemers. Ik ben er daar één van. Die hebben gewoon toegezegd, we slaan de handen in één en we gaan dit gewoon doen.
Want, het was geen miskoop?
Nee, het was voor een symbolisch bedrag. Maar ja, je krijgt automatisch daarmee wel alle verplichtingen alle infrastructuur, over het onderhoud, over de verzekering en al dat soort dingen. Maar goed, sinds 2012 zijn we...
En daarmee is de bunker dus eigendom van de stichting NCO Arnhem en Nationaal Noodnet. En bouwkundig hebben ze niks veranderd. De sfeer en de inrichting geeft maximaal weer hoe de KPN of destijds dus de PTT de crisiscommunicatie verzorgde. En het doel is om dat te beschermen en het cultureel erfgoed, de cultuurhistorie, te behouden.
Ik heb verschillende mensen gesproken die ook bij die dienst hebben gewerkt. En de rode draad die je daarin hoort is dat die mensen zeiden van luister, ik had daar door ja te zeggen op zeg maar een plek binnen die instandhouding organisatie, wist ik ook dat ik beter getraind zou zijn dan de gemiddelde medewerker van PTT. Dus specifiek op het moment als jij niet getraind bent, ja, dan kun je alleen maar kijken van ja, een lichtflits en ja, oh, dit is waar ze het de hele tijd over gehad hadden. Dit is waar dat foldertje uit 1961 over ging. Hey, en ik hoor een sirene. De mensen die bij die dienst zaten, die hadden daar toch ook een bepaald moreel gevoel bij. Dat die mensen gewoon wel wisten van ja, luister, als ik niet degene ben die hier daadwerkelijk naar voren stapt en mijn steentje bij gaat dragen, ja, wie doet het dan?
En is dat dan de boodschap ook die je wil meegeven? Dat de volgende generatie wijzer gemaakt moet worden over zelfredzaamheid en ieders verantwoordelijkheid?
Wat hoop je nou dat je mensen meegeeft? Met welk gevoel of idee zie je hier naar buiten stappen?
Nou, dat is een lastige vraag, want dat heeft meerdere invalshoeken. En het hangt namelijk een klein beetje ook af van de mensen zelf. Voor kinderen is het gevoel waarvan ik hoop dat ze het meenemen totaal anders dan voor tieners of dan voor volwassenen. Als je even begint bij die kinderen, dan vind ik het belangrijk dat kinderen snappen dat dingen in een grotere context staan. En dat ze ook snappen dat ja, dat er, als het gaat over, over crisiscommunicatie, dat er meer bij komt kijken dan alleen maar, ja, we hopen iets te gaan horen. Je ziet dat deze bunker, die staat helemaal bol van de techniek om crisiscommunicatie mogelijk te maken. Het is niet voor niks dat die burgemeesters en dat die, die burgemeesters willen niet met de andere burgemeesters alleen overleggen. Juist ook bij de brandweer staat de rode telefoon. In de ambulancepost staat de rode telefoon. In de ziekenhuizen staat de rode telefoon. Het is dat die burgemeesters daadwerkelijk in staat blijven om al dat soort hulpdiensten op te trommelen en te coördineren. We willen dus voor kinderen nadrukkelijk duidelijk maken van, nou, je kunt jezelf op een bepaalde manier voorbereiden op dingen. En dat betekent bijvoorbeeld iets heel kleins. Als een kind uiteindelijk weet van, joh, het zou handig zijn om je te realiseren dat als de elektriciteit uitvalt, dat er na een tijdje ook geen water meer uit de kraan komt. Om dan simpelweg de vraag thuis te stellen, hebben wij thuis een paar flessen water staan? Als dat al bereikt is, dan is het ook al goed. Voor de wat oudere kinderen, ja, kan het een stukje verder gaan dan alleen dat water uit de kraan. Dan kan het ook zijn, ja, ben ik eigenlijk wel in staat om voor iemand anders te zorgen? Als er iets met mijn buurvrouw is, hoe komt de hulp bij die buurvrouw? Kan ik misschien zelf iets voor die buurvrouw betekenen?
Ik bespeur hier een sterke motivatie om anderen te informeren, maar ook het belang van helpen te onderstrepen, van naastenliefde. En dat klinkt best zwaar of diep voor een leuk ochtendje rondleiding misschien. Want menigeen die hier komt kijken is misschien ook gewoon nieuwsgierig. Wil even kijken. Ah, wat cool, een bunker. Klaar.
Je hebt dus sommige mensen die zoeken gewoon, ja, een stukje cultuurhistorie. Daadwerkelijk van, ja, hoe was het vroeger? Er zijn ook mensen die gewoon op zoek zijn nog naar antwoorden. Omdat ze dachten, ja, er zit iets, we weten niet wat het is. We vinden het gewoon leuk om te weten. Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat iedereen eigenlijk door een bezoek hier te brengen, dat hij die antwoorden mee kan vinden op de vragen die hij op dat moment nog heeft. En als hij geen vragen heeft, dan vinden we het gewoon fijn als er een stuk ja, zeg maar, totaalpakket meekomt. Van nou, dit was wat PTT en KPN allemaal klaar hadden staan, omdat ze verantwoordelijk waren voor de communicatie. Maar als mensen andere vragen hebben, dan vinden we het leuk als die vragen opgelost worden.
Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje, want ik heb nog wel een paar vragen. Dus misschien toch nog een keertje terugkomen. En dat doen we dan in de voorlopig laatste aflevering van deze podcast. En dan praten we ook over de parallellen met de tijd van nu. Want met Poetin en zijn plannen in Oekraïne valt het woord Koude Oorlog geregeld. Hoe terecht is dat? Daar kom ik dus nog op terug. Eerst stel ik aan Peter, oud-PTT-medewerker, dezelfde vraag na afloop van de rondleiding. Wat wil hij meegeven aan de mensen? Wat moet blijven hangen? Waarom doet hij dit?
Ik vraag het mezelf wel af, ja. Wat ik die mensen mee wil geven. Want ik heb de neiging in mijn rondgang om wat dingen te bagatelliseren. Net als hetzelfde van, god, kijk, zo'n bunker, het licht kan niet om de hoek, die warmte, daar kunnen we ook iets aan doen. Luchtbehandeling, dat kun je extreem ver doorvoeren. Dus als je de juiste maatregelen neemt, is het allemaal niet zo erg. Maar zoals er vandaag huizen worden gebouwd, niemand heeft meer een kelder. Dat wordt wel, dat wordt wel moeilijk. Zoals de huidige samenleving daarmee omgaat. Maar als ik nou een boodschap wil hebben voor hun te waarschuwen, dat doe ik ook niet. Nee.
Wat is het dan? Wat drijf je dan?
Dat zal ik je eerlijk vertellen. Ja, dat vertel ik gewoon eerlijk. Ik steek die energie erin om zijn droom waar te maken. Want wat mij aangegrepen heeft, is dat die is in 2008, 2009 in een van die rondleidingen wat ik gaf voor de buurt hier, heeft hij zich ingesmokkeld. En hij reageerde toen der tijd nogal fel dat mensen een beetje laconiek over de hele situatie deden. En toen heb ik hem naderhand apart aangesproken. Ik zeg, waarom word je daar zo fel in? Ja, ze beseffen niet wat ze hier te zien krijgen. En toen heb ik met een afspraak gemaakt. Dat ik, want ik zat toen in een fase dat ik bij KPN weg wilde gaan. En ik zeg, dat gaat gebeuren. 1 december. Ik zeg, in januari spreken we ons. En ik heb me altijd voorgenomen, als iemand zo ver gaat daarin om die cultuurhistorie te bewaren, dan voel ik mij als mens verplicht om daarmee te helpen.
Wat moet blijven hangen?
Ik gebruik dan het woord wederkerigheid. Ik haal daar zelf energie uit als mensen uit die groepen op een bepaalde manier de bunker verlaten. Zo in de zin van enthousiast, bedankt, nooit geweten, geweldig dat dit heb mogen zien. En in die wederkerigheid, daar put ik energie uit, dat ik energie kan geven om verder te helpen, om dit nog verder te drijven.
Ja, dan zeg ik, Peter, dank je wel dat ik hier mocht kijken. Ik heb nooit geweten. Ik vond het fantastisch dat ik het mocht zien en mocht bekijken.
Graag gedaan.
Ja, en hier komt dus ook het helpen van anderen dus weer terug, hè, in het gesprek. Tot slot nog even iets leuks. Want met die finale van de Soundmix Show en meer dan 1 miljoen telefoontjes die dat landelijke telefoonnet plat legden, zaten Henny Huisman en zijn collega's natuurlijk wel met een dilemma voor het nieuwe seizoen. Hoe ga je nou dat stemmen organiseren op een andere, maar wel veilige manier?
En wat het grappige is, en dat weet bijna niemand, het jaar daarna hadden we weer natuurlijk uiteindelijk een finale, dat telefoon mocht niet. Toen hebben we geprobeerd het met een waterstand te doen. Dat hebben we serieus ook overwogen om dan met water te gaan stemmen. Dus voor Elvis Presley trekt u 1 keer door.
En, de wc.
De wc doortrekken, ja. En, maar dat mocht ook niet, want dat was natuurlijk verspilling van water. Ook negatief, want als je dan heel goed was, moest je doortrekken. Dat
voelt niet passend, nee. Doorspoelen, dat doe je met iets wat je kwijt wil. En niet als je juist iets de moeite waard vond, toch? Dit was aflevering 7 van De Bunker. Overigens, ik heb Henny niet zelf gesproken. Even wat bronvermelding. Ik heb hem wel gevraagd, maar hij had er voor zijn gevoel al te vaak over verteld. Dus miste Lingo himself, François Boulanger, hij heeft Henny geïnterviewd in 2017 voor History Channel. En die mensen zijn weer zo aardig geweest om mij toestemming te geven dat ik dat mag verwerken in deze podcast. Henny Huisman werd geïnterviewd voor de serie Mijn History Moment. Dat is een serie over historische fragmenten verteld door de mensen die ze van dichtbij hebben meegemaakt. Geproduceerd door Awesome Originals. En deze podcast, ook Awesome, is weer door mij geproduceerd. Frank van Dijk. Met muzikale vormgeving van Bas Nijhoff en Marijn Wouda. Vind je het een interessant verhaal? Abonneer je dan op De Bunker. Dan hoef je niks te missen van de voorlopig laatste aflevering. En als je alle anderen erover hebt verteld, bijvoorbeeld op de sociale media, vind ik dat ook tof. Want goede recensies, ook in jouw podcast-app, helpen die anderen weer om De Bunker gemakkelijker te vinden. Dankjewel voor het luisteren. En meer informatie vind je dus op podcastdebunker.nl en natuurlijk in je eigen podcast-app. Ben je er nog? Mooi. Want ik heb misschien iets leuks. Op mijn site podcastdebunker.nl en in de show notes van deze podcastaflevering vind je een extra link. En via die link kun jij je opgeven voor een rondleiding. Speciaal voor luisteraars van De Bunker komt er de gelegenheid om zelf een kijkje te nemen en dus te zien wat je net hebt gehoord. Het zal je misschien al duidelijk zijn geworden. En anders zeg ik het gewoon nu, deze bunker is niet elk weekend voor Jan en alleman vrij te bezoeken. Dus een harde belofte van of en wanneer dit gaat plaatsvinden, kan ik niet geven. Maar als je interesse hebt en geduld, klik dan op de link. En anders, tot de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren.